Wij gaan iets lezen uit Psalm 89. Ik zeg iets, want het is een hele lange psalm om samen te lezen. Maar ik wil enkele belangrijke stukjes daarvan lezen die meteen aangeven wat het thema van deze bijzondere psalm is. Ik lees eerst vers 4 uit de Herziene Statenvertaling. Ik heb, sprak u, een verbond gesloten met mijn uitverkorene. Ik heb mijn dienaar David gezworen, ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden. Uw troon bouwen van generatie op generatie. En dan maken we een sprong naar vers 20. Eens hebt u in een visioen gesproken over uw heilige en gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Ik heb een verkorene uit het volk verheven. Ik heb David, mijn dienaar, gevonden. Met mijn heilige olie heb ik hem gezalfd. Mijn hand zal hem doen stand houden. Ja, mijn arm zal hem sterk maken. Geen vijand zal hem overweldigen. Geen onrechtvaardige zal hem onderdrukken. Maar ik zal mijn tegenstanders verpletteren voor zijn ogen. Wie hem haten, zal ik treffen. En dan vers 36. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid. Nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Zijn troon zal voor mij zijn, vast als de zon. Hij zal voor eeuwig stand houden, zoals de maan. De getuige hoog aan de hemel is trouw. Maar u hebt hem verstoten en verworpen. U bent verbolgen geworden op uw gezalfde. U hebt het verbond met uw dienaar teniet gedaan. U hebt zijn diadeem ontheiligd en op de aarde geworpen. En dan nog de laatste verzen vanaf vers 50. Heere, waar zijn uw vroegere blijken van goedertierenheid? U hebt ze David gezworen bij uw trouw. Denk, Heere, aan de smaad van uw dienaren, de hoon van alle grote volken die ik in mijn binnenste meedraag. Daarmee smaden uw vijanden, Heere. Daarmee smaden zij de voetstappen van uw gezalfde. Eigenlijk is dat het laatste woord van de psalm. Psalm 89 is het laatste boek van het derde psalmboek. En dat betekent dat het ook eindigt met een speciale lofprijzing die we ook elders vinden. De Heere zij voor eeuwig geloofd, amen, ja, amen. Maar eigenlijk is dat geen deel van de eigenlijke psalm. Het is de afsluiting van dit psalmboek. Een bijzondere psalm, maar ja, dat zeggen we altijd. Wat zijn er nou geen bijzondere psalmen? Ik begin zo langzamerhand traditioneel met de vraag, is het een Messiaanse psalm? Nou ja, hij staat op het lijstje. Maar ook alweer vanavond moet ik zeggen dat geen Jood dat van deze psalm zou zeggen. En dat er ook geen vers van deze psalm in het Nieuwe Testament, als ik goed opgelet heb, wordt aangehaald. Dus ja, wat is er zo messiaans aan? Nou, dat hoop ik u vanavond te laten zien. En bovendien, het is beslot verrekening bijna vierde advent, wil ik dat er ook nog bij betrekken. Je hoort altijd van mensen later die wel eens naar zo'n lezing luisteren. Die pikken ze dan op van het internet. Beginnen dan misschien wel in de hitte van de zomer dan te luisteren. En dan horen ze ineens een adventspreek. Nou, dat is dan de verrassing die u daar vanavond gratis bij krijgt. Want de parallellen met name met Lucas 1, maar ook wel Lucas 2, zijn toch ook wel weer heel bijzonder. En die parallellen hebben vooral te maken met David. En laat ik maar meteen zeggen, het feit dat David hier zo'n grote rol speelt, verwijst ons onmiddellijk naar de grote David. De zoon van David, zo heet hij. Maar soms wordt hij in de profeten zelf ook David genoemd. Tweemaal in Ezechiël, 34 en 37. Nog eens een keer in Hosea 3, dan gaat het over de Messias, de komende koning over Israël, die tijdens het Messiaanse Rijk over de wereld zal regeren. En dan wordt hij aangeduid simpelweg met de naam David. En daarvan zal ook elke Joodse uitlegger onmiddellijk zeggen, dat is hier een benaming voor de Messias. Nou, deze David komt hier in de letterlijke zin voor. Maar hij staat hier heel wezenlijk ook voor de Messias. U weet wat hier beschreven wordt over de roeping van David, of beter gezegd, de bijzondere openbaring die via de profeet Nathan tot hem komt, in 2 Samuel 7. Die is van profetische betekenis. Die wordt ook aangehaald in Hebreeën 1. Als daar bijvoorbeeld gezegd wordt door de Heere God via Nathan, ik zal hem tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn, dan zijn dat woorden die we terugvinden in Hebreeën 1 als een aanduiding, voor het indirecte aanduiding toch, voor het messiaanse karakter van deze psalm. Want zowel David als die zoon waar het over gaat, die Salomo, behoren tot de allerbelangrijkste typen van Christus in de Tenach, in het Oude Testament. En dan vooral typen van hem in zijn koningschap. Er wordt in deze psalm gesproken met grote nadruk over het verbond met David. Er zijn vele verbonden in het Oude Testament. Als ik dit even tussendoor mag zeggen, in 1919 waren er gesprekken tussen vertegenwoordigers van de gereformeerde gemeenten en de christelijke gereformeerden. Want ze wilden eigenlijk wel misschien overwegen om samen te gaan. En dat is afgeknapt op de leer van het verbond, zo heb ik me laten vertellen. De ene zei dat er is maar één verbond en de andere zei er zijn drie verbonden. Nou, dat gaat natuurlijk moeilijk. En dat is helaas niet doorgegaan. Helaas mag je eigenlijk toch wel zeggen, lijkt mij zo als buitenstaander. Het probleem is, als ik erbij gezeten had, maar ja, 1919 is al wel erg vroeg, dan zou ik gezegd hebben, wat eigenaardig, ik ken 8 verbonden in de Bijbel. 2 verbonden met Abraham in Genesis 15 en 17. Het oude verbond dat bij de Sinaï gesloten is. Het nieuwe verbond dat in Jeremia 31 wordt beschreven. En dan hebben we nog het verbond, het Palestina-verbond aan het einde van Deuteronomium. Op het moment dat het volk op het punt staat het land binnen te gaan. Dan heb je nog het verbond met Levi, waar Malachi nog weer over spreekt. En je hebt het verbond met David. Ik heb wel eens iemand gehad die na afloop van een preek tegen mij zei, u spreekt zo weinig vanuit het verbond. Dat zijn meestal Kuiperianen die dat zeggen. Dat is ook verder prima. Dat vraag ik dan ook en dat klopt ook altijd. Maar ik vraag dan ook altijd, welk verbond had u gehad willen hebben? En ik heb het dan niet over werkverbond en genadeverbond. Ik heb het nou bijvoorbeeld vanavond over het verbond met David. Daar gaat het om. En het gaat hier over de geschiedenis van Israël. Het gaat over de vraag, komt het met Israël ooit nog wel goed? Is God Israël eigenlijk niet vergeten? Het klinkt heel pijnlijk, met name in dat vers dat we gelezen hebben in Psalm 89, vers 39. U hebt hem verstoten en verworpen. U bent verbolgen geworden op uw gezalfde. Dat is dan niet specifiek David. Dat is het hele huis van David, die dynastie. Dan gaat het over al die zonen van David die op de troon hebben gezeten in Jeruzalem. En de laatste van die koningen, daar is het eigenlijk heel slecht mee gegaan. Als je kijkt naar die laatste koningen, naar het huis van David. Dat is een droevige geschiedenis. En die laatste koningen uit het 10-stammenrijk, dat is al net zo'n droevige geschiedenis. Het lijkt wel alsof dat hele koninkrijk van Israël, verdeeld in die twee delen, als een nachtkaars uitgaat. Allebei eindigt het ook in de ballingschap. De Assyrische ballingschap en de Babylonische ballingschap. En als de twee stammen terugkeren uit de Babylonische ballingschap, onder leiding van Zerubabel, dan weten we allemaal, die Zerubabel is de erfgenaam uit het huis van David, maar hij mag zo niet genoemd worden, mag zeker geen koning genoemd worden. Er is maar één koning, de koning van Perzië. En later wordt het de koning van Griekenland en later wordt het de koning van de Romeinen. En zo is het altijd maar doorgegaan. Nou weet u meteen hoe het heel makkelijk is om bij Advent uit te komen. Want als je probeert de situatie in te denken in Matthäus 1 en in Lucas 1 met name, dan heb je daar datzelfde gevoel. Dat je kunt herkennen bij een heleboel vrome Israëlieten. Waar blijft de belofte van God ten aanzien van het huis van David? Je zou ook een psalm kunnen voorstellen die uitgaat van de verbonden die met Abraham zijn gesloten. Zou ook een hele mooie psalm kunnen worden. Je zou een psalm kunnen voorstellen die aansluit bij het Sinaïtisch verbond en de stap maakt naar het verbond van Jeremia 31, wat wij het nieuwe verbond noemen. De Bijbel noemt dat zo. Maar hier gaat over het verbond van David. In die eerste hoofdstukken van de evangelie, wat is er terechtgekomen van het huis van David? Ik heb me wel eens afgevraagd, hoeveel mensen begrepen eigenlijk, wisten eigenlijk dat die eenvoudige timmerman in Nazareth zoon van David was, afstammeling uit het huis van David. En ik kan me voorstellen dat er vele afstammelingen uit het huis van David waren. En het feit dat deze zo met name genoemd wordt, dat moet toch wel aangeven dat hij de afstammeling was. Degene die het meeste recht had op de troon van David. Maar hij was al blij dat hij een timmermansbedrijf kon runnen om zijn gezin te onderhouden. Wat leefde er eigenlijk nog van die verwachting? Ik kan me best kunnen voorstellen dat ze in die tijd, ook al hadden ze de mooie berijming van 1773 niet, dat ze vaak Psalm 89 hebben gezongen. Wat is het terecht te komen van het huis van David? Weet iemand überhaupt nog wie die Jozef is? God is verbolgen geworden op zijn gezalfde. En hoe moet dat dan nu verder? Gaat God zijn belofte ter aarde laten vallen? Of gebeurt er iets wonderbaarlijks dat je haast niet kan voorstellen, en dat is dat uit het huis van David toch nog die lood tevoorschijn komt waar Jesaja 11 het over heeft. Die afgehouwen stronk van Isaïe. En dat afgehouwen, dat geeft al aan, die boom is vernietigd, er is niks van overgebleven. Maar misschien zit er nog zoveel leven in dat daar een scheut uit tevoorschijn komt die vrucht gaat dragen. En als ik een derde sprong mag maken, dan is dat naar onze tijd, waarin we ons weer hetzelfde kunnen afvragen. Waar blijft de zoon van David? Je kunt je vele dingen afvragen, vele beloften van de Heer erbij betrekken, maar we blijven bij de geest van Psalm 89 en dan zeggen we vanavond ook. Waar blijft de belofte die speciaal bestemd is voor de zoon van David? Want die zoon van David, over hem heeft Gabriël gezegd in Lucas 1 vers 32 toen hij bij Maria op bezoek ging. God zal hem de troon van zijn vader David geven. Lieve mensen, dat is nog nooit gebeurd. We hebben wel vaker hier besproken dat die troon van David totaal wat anders is dan de troon van God in de hemel. Jezus maakt zelf dat onderscheid in Openbaring 3 vers 21. Hij zit nu met zijn vader in diens troon. En straks zal hij zitten op zijn eigen troon. En dat kan geen andere zijn dan die troon waar Gabriel het over had. De troon van zijn vader David. Als ik denk aan onze zondagsschoolfeesten die wij hadden met Kerstmis, dat was een van de teksten die we daar moesten leren als kinderen, Jesaja 9 vers 5. En jullie kennen dat ook allemaal. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Maar later voelde ik een beetje verontwaardigd dat ze ons nooit vers 6 erbij hebben geleerd. Want daar staat dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Groot zal zijn heerschappij zijn, zal vrede en gerechtigheid zijn op aarde. Dat hoort bij elkaar, vers 5 en 6, die kun je niet losknippen van elkaar. Vers 5, dat slaat dan op Kerstmis, en vers 6, nou ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Als we het hebben over Advent, u weet dat komt uit het Latijn, dat betekent komst. Dan denken we niet alleen aan het komst van het kind in de kribbe, want die komst herdenken wij, dat is wel anders. Daar zitten we niet op te wachten, die herdenken wij. Maar Advent betekent ook dat er nog een belofte overgebleven is die nog steeds niet in vervulling is gegaan. God zal hem de troon van zijn vader David geven. In die zin zou je kunnen zeggen dat de klacht van Psalm 89 nog steeds even actueel is als altijd. Zo, nu heb ik geprobeerd aan te geven wat een kernpunt is in deze psalm. En laten we dan nu eens kijken naar een paar bijzondere details. Ik weet nu niet veel te vertellen over Ethan de Ezrahiet. Ezrahiet is een familie uit het stam van Juda. En we kennen een Ethan uit de tempel van David en Salomo. Maar die was uit de stam van Levi. Nou, dat laten we maar aan de fijnproevers over. Wij eten vanavond niet de graten van de vis, maar het vleesgedeelte. En dan vind ik het toch mooi dat je in die psalm begint met lofprijzing. Dat is een soort lofprijzing tegen beter weten in. Want hoe dat nou moet gaan met die belofte van God aan David in zijn huis, dat weten we niet, daar zitten we over in. En toch, we beginnen met te loven de trouw van God, de goedertierenheid van God. Trouw, emuna, daar zit ook het woord in dat vertaald wordt met geloof, van de kant van de mens, maar hier is de kant van God. Met het Griekse woord is het precies hetzelfde, kan trouw betekenen en geloof betekenen. En goedertierenheid, dat snapt ook geen modern mens meer. Geset betekent soms gewoon liefde. God houdt nog steeds van ons en God blijft trouw aan zijn belofte. Hoe, dat snappen wij ook niet, zegt de psalmist. Want we zien er niks van. En naar de mens gesproken lijkt het eigenlijk onmogelijk. Ik vind het zo mooi dat die oude Anna in Lucas 2 in de tempel komt en daar de Messias aanschouwt. Ze is 84 jaar weduwe. Ja, er zijn verschillende meningen over. Was ze nou 84? Of was ze 84 jaar weduwe? Dan was ze een jaar of 106. Want ze had ook al 7 jaar met haar man geleefd. Zo oud! Van Simeon lees je helemaal niet dat hij oud was. Dat wordt wel vaak gezegd. Maar dat staat er helemaal niet bij. Maar Anna was in elk geval oud. Of ze nou 84 was, 106. En dan staat er dat als ze het Messias kind heeft aanschouwd, dan gaat ze rond in Jeruzalem, want zij wist precies waar de mensen woonden die de verlossing voor Jeruzalem verwachten. Oh, wat is dat mooi. Wij zijn zo getraind om het woord verlossing uitsluitend in geestelijke zin op te vatten. Verlossing uit de macht van de zonde en de dood, en dat hoort er ook allemaal bij. Maar die mensen die daar in Jeruzalem zaten te wachten op de verlossing van Jeruzalem, die dachten in de eerste plaats aan heel wat anders. Aan precies hetzelfde waar Zacharia het in zijn lofzang over gehad had. Na de geboorte van Johannes de Doper. Je mag ook Zacharias zeggen. Dan heeft hij het over het komende koninkrijk. En dan heeft hij het over zijn eigen zoon die de heraut zou worden van de koning. Die voor de koning uitgaat. En die koning komt eraan. Hoe, dat weet Zacharia ook niet. En hoe, dat weet Anna ook nog niet. En Simeon weet het ook niet. Maar er gaat een voortdurende lofzang door Lucas 1 en 2 heen. Van allemaal mensen die absoluut niet snappen hoe het in vredesnaam in zijn werk moet gaan. Want ik zei u al, die belofte van die troon van David is tot op de dag van vandaag nog niet in vervulling gegaan. Maar het waren allemaal mensen die niet wanhoopten. Maar die allemaal, net als hier, de trouw en de liefde van God prezen. En dan gaat God zelf spreken in vers 4. Ik heb een verbond gesloten met mijn uitverkorene. Uitverkoren uit alle mensen. De man naar mijn hart. Zo geeft Handelingen 13 dat woord van Samuel weer tegen Saul. God heeft een man uitgekozen naar zijn hart. Een uitverkorene. Mijn dienaar David. En ik heb hem gezworen. Dit is een heel belangrijk punt. Hè. Ik zal uw nakomelingen tot in eeuwigheid stand doen houden, uw troon bouwen van generatie op generatie. Neem dat even tot je. Hè. Probeer je in te denken dat je een Jood bent in rond het jaar nul. Van generatie op generatie zal er iemand zitten op de troon van David. Dat huis van David komt nooit een einde aan. Maar intussen is al lang geen koning meer op de troon van David. Het enige troost is, het huis van David is nog niet uitgestorven. Of ze allemaal nou weet hadden van Jozef, ja of nee, maar de engel had er in ieder geval weet van. Jozef, zoon van David. Trouwens, zelfs als de Heer Jezus zijn bediening hier op aarde heeft, Ik denk aan Bartimeus, die riep, Zoon van David. Merkwaardig juist die titel. Zoon van David. Met andere woorden, Bartimeus verlangde niet alleen maar naar genezing van zijn blindheid. Hij zag in hem de Messias. Hij verlangde naar de tijd dat de Messias zou zitten op de troon van zijn vader David. En dan zou hij als ziende man daar ook mogen rondspringen van vreugde in dat koninkrijk dat zou worden toebereid. Zoon van David. En tegen Maria wordt het ook gezegd. Het is altijd een puzzel waar Maria nou van afstamde. Sommigen zeggen de stamboom van Lucas 3 die slaat op Maria. Maar dat is puur speculatie, dat weten we. Die kan zijn, maar het kan ook best niet zijn. En er staat ook nog bij dat ze een bloedverwante was van Elisabeth. En die was in ieder geval van Levitische afkomst. Was Maria dat dan ook? En dan komt de engel en die zegt tegen haar, God zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar luister, als de heer Jezus uit Maria geboren wordt, zonder tussenkomst van een man, wat betekent dan zijn vader David? Dan moet Maria toch ook uit het huis van David zijn geweest. En dat moet ze dan toch ook geweten hebben. En dan ging ze trouwen met Jozef, niet alleen maar omdat het nou een aardige jongen was, maar omdat ze allebei waren uit het huis van David. Het is echt niet zo dat God uit al die vrouwen van Israël zomaar willekeurig een jonge vrouw kon kiezen die de moeder van de Messias zou worden. Nee. Mag ik het eens zo zeggen, dat God had er al eeuwen aan gewerkt. En zodanig dat daar rond het jaar 0, dat nooit bestaan heeft, dat daar rond het jaar 1 een vrouw was uit het huis van David en een man uit het huis van David. En die gingen samen trouwen. En zonder de tussenkomst van die man zou dat kind zoon van David zijn. En dan nog zeg je, maar hoe is dat dan werkelijkheid geworden? Ik weet wel wat de oplossing is die traditioneel wordt gegeven. Ik daag u uit om eens de commentaren, als u die thuis hebt, op het boek Handelingen na te slaan. Als de heer Jezus is opgestaan uit de doden, dan vragen de discipelen aan hem, heeft hij 40 dagen met hen gesproken over het koninkrijk Gods, hè? Nou, ik ben ervan overtuigd dat het daarbij ook over de troon van David is gegaan. En dan zeggen de discipelen, het enige wat je weet van die 40 dagen gesprekken. Dan zeggen ze, gaat u nu het koninkrijk voor Israël vervullen? En dan moet je de commentaren lezen. Hoe konden ze nou toch ooit zo'n domme vraag stellen? Snapten ze nou niet dat het daar helemaal niet om ging? Dat het om een geestelijk koninkrijk ging? Als de discipelen die commentaren zouden kunnen lezen, dan zouden ze zeggen, help, help, begrijp ons niet verkeerd. We vragen alleen maar, hoe zit het nou met die troon van David? Die zou toch gegeven worden? Wanneer gaat dat gebeuren? Want als hij op de troon van David, de David wordt koning over Israël. Dat wil zeggen, dan wordt dat koninkrijk, dat oude Davidische koninkrijk, met David aan het hoofd, hersteld. Mogen we dat niet vragen? Is dat zo'n gekke vraag? Ja, volgens alle commentatoren is dat een gekke vraag. Behalve volgens de heer Jezus. Want de heer Jezus zegt niet, hoe kunnen jullie nou toch zoiets mals vragen? Weten jullie het dan nog niet? Snap je dan nog niet hoe het zit? Nee, hij bevestigt wat ze zeggen. Hij zegt alleen bij, van wanneer dat gaat gebeuren, ja, dat ligt bij de Vader, dat is verborgen. Dat vertel ik jullie niet. Maar hij zegt niet, het is onzin. Hij zegt, het gaat gebeuren. Alleen op een tijdstip dat ik jullie niet wil of kan vertellen. Dat is maar goed ook, het zou nog moeilijk zijn geweest als hij tegen hen had moeten zeggen, ja, dat duurt nog zeker 2000 jaar. Hij zegt wel iets anders, hij zegt, maar in de tussentijd krijgen jullie iets dat minstens zo mooi is. Dat koninkrijk van David, dat duurt nog een tijdje, ja. Maar intussen zullen jullie de Heilige Geest ontvangen. Jullie zullen kracht ontvangen als de Heilige Geest over jullie komt en dan gaan jullie de hele wereld doen. Want voordat het koninkrijk komt, moeten jullie eerst discipelen winnen voor die koning, onderdanen voor die koning winnen voordat dat koninkrijk onder hen kan worden opgericht. Kijk, daarom is Psalm 89 voor mij zo geweldig actueel. Want de vragen die erop komen, hoe zit het nou met die beloften aan David, zijn nog steeds helemaal levendig. Nou, maar eerst voordat de psalmist gaat klagen, vertelt hij nog dat er in de hemel geweldig over gejubeld wordt. Je kunt in vers 6 beter vertalen de hemelen. En hemelen betekent daar eigenlijk hemelingen. Ik weet niet wat het betekent dat de hemel looft. En als je naar de vers 6b kijkt, de gemeente der heiligen, dat zijn de heilige engelen, gaat over de hemelingen. In de hemel is geen getop over hoe zit het nou met die troon van David. Ik weet niet of ze er veel van weten, maar in elk geval, die engelen zijn altijd aan het juichen en het jubelen. Ik denk trouwens dat ze er wel het een en ander van weten, maar dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En die engelen die juichen, die zijn er ook in de velden van Bethlehem. Luister nou eens, nou even niet met christelijke oren, maar met Joodse oren, naar wat die engel nou eigenlijk vertelt aan die herders. U is heden de heiland geboren. En wij denken alweer aan het kruis, wij denken aan de vergeving van de zonde en de verlossing uit de macht van de zonde en de dood. Maar wat hij zegt is precies hetzelfde wat Zacharia in zijn lofzang zei en wat Simeon zei en wat ze allemaal zeiden. De verlosser komt eraan. Niet alleen maar de verlossing van de zonde en de dood. De verlossing van alle vijanden van Israël. Het herstel van Israël staat voor de deur. Welke is Christus de Heere? Christus, dat Griekse woord, dat staat daar voor het Hebreeuwse woord Messias. Hij zei met zoveel woorden, de Messias is geboren. Nou, wie is de Messias? De Messias is de gezalfde koning van Israël. Dat is de koning over wie we destijds gehoord hebben in Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. En ik heb tot hem gesproken, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, heden heb ik u verwekt. Vraag mij en ik zal de einde van de aarde geven tot uw erfdeel. De einde van de aarde tot uw bezit. Dat is de Messias. Dat is wat de herders hoorden. Welke is Christus die de Messias is geboren? De koning. Maar je moet niet naar het Koninklijk Paleis gaan, hoewel dat maar 10 kilometer verderop is in Jeruzalem. Nee, het is een beetje anders. Jullie moeten op zoek gaan naar een kribbe. Nou goed, dat verhaal hoef ik verder niet te vertellen. Maar probeer nou eens in te leven waar die mensen op zaten te wachten. Ze zaten allemaal met de vraag van Psalm 89. Sinds de terugkeer uit de Babylonische ballingschap is er geen koning uit het huis van David meer op de troon geweest. In het begin weten we nog dat er een Zerubabel was. Maar daarna verliest het spoor zich. In Matthäus 1 hebben we één stamlijn en in Lucas 3 hebben we een andere stamlijn. Maar ze komen wel allebei uit bij Jozef. En allebei uit bij Jezus. Hij is de zoon uit het huis van David. Dus de informatie was er. Maar voor de rest van verwerkelijking, nee. En dan komen die engelen ook nog eens een keer juichen. Want daar hadden we het eigenlijk over in Lucas 2. En dan moet je weer goed luisteren. Wat ze nou eigenlijk zeggen. We kennen het kerstverhaal zo verschrikkelijk goed dat we niet veel meer horen. Eerder zei God in de hemel en vrede op aarde. Vrede op aarde. Wanneer is het vrede op aarde? Jesaja 9 vers 6. Wanneer de Messias zal zitten op de troon van zijn vader David. En vrede en gerechtigheid zal stichten in deze wereld. De engelen zeggen, zeg herders, het staat nu te gebeuren. De koning is geboren uit het huis van David. Nu wordt het vrede op aarde. En de engelen hebben net als God zelf een wat andere tijdschema. Dus het is net zo'n beetje als het antwoord van de Heer Jezus in Handelingen 1. Het kan nog wel 2000 jaar duren, maar dat is voor God hetzelfde als 2 dagen. Zo wordt in de hemel God geprezen. Daar hebben ze die problemen niet. En het psalmist zegt ook, wie is als u groot van macht bent u hier, uw trouw omringt u. God is geweldig, God is groot, daar ligt het dus niet aan, daar twijfelt hij ook niet aan. Kijk maar naar het verleden, kijk maar naar het verleden. U hebt Rahab, dat is de engelvorst van Egypte, als een dodelijk gewonde verbrijzeld. U hebt Israël uitgeleid uit Egypte, dat is altijd weer het keerpunt. Israël zal altijd terugvallen op dat geweldige moment, daarom is Pesach zo belangrijk, paasfeest. Dat was het grote moment waar God met zijn volk begonnen is. En dan bij de Sinaï heeft hij hun zijn wet gegeven. God heeft daar zijn geweldige macht gedemonstreerd. Het ligt dus niet aan de macht van God. Maar waar ligt het dan wel aan? Waarom duurt het allemaal zo lang? Nou, die lofprijzen gaan nog even door. Vers 12, 13. De hele wereld is van u. Vers 15. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van uw troon. Goede tierenheid en trouw gaan voor uw aangezicht uit. Dit is al bijna een beschrijving van het Messiaanse Rijk. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Dat is mooi, hè? Dat is de eerste dag van de zevende maand. Maar in het burgerlijk jaar van Israël is het de eerste dag van de eerste maand. Daarom noemen we de dag van het bezuingeschal op de Joodse kalender Rosh Hashanah, het Joods nieuwjaar. Bij ons klinken het dan rotjes en ander naarvuurwerk, maar daar klonk de shofar. En die shofar, die bazuin, is een heel belangrijke aankondiging. Want die zevende maand, dat is eigenlijk ook de eerste maand. Die eerste maand is een maand die helemaal in het teken staat van het Messiaanse Rijk. Zelf ben ik er zelfs bijna ook een beetje opgewonden van. Want ik weet precies wanneer het Rosh Hashanah is. En dan 10 dagen later is het Yom Kippur. En 10 dagen later is het, 5 dagen later is het Sukkot, het begin van het Loofhuttenfeest. Het is allemaal één grote heenwijzing naar het Messiaanse Rijk. Het begint met de shofar. Het gaat me door merg en been. Als ik wel eens in de synagoge ben uitgenodigd om dan te spreken op die dagen, dan wordt daar ook de shofar geblazen. En allemaal zeggen we, heren, hoe lang nog, hoe lang nog. Maar nu moet toch het hoge woord eruit, want eens hebt u een visioen gesproken over uw heilige. Een heilige man. U hebt gezegd, ik heb een held van hulp voorzien. Een held uit het volk. De jongste zoon van Isaïe. Ik ben een oudste zoon, maar God heeft iets speciaals voor me. Tweede en derde en vierde en vijfde en zesde en zevende en achtste zoon, dat was David. En de oudste staat vaak op nummer 2. Het zij zo. Iedereen vergat hem. Zijn eigen vader zelfs. Zijn dit al uw zonen, zegt Samuel. Ja, zeker. Hoe vertraagt zich? Nee, David natuurlijk. Die is nog in het veld bij de schapen. Hoe kan ik die nou vergeten? Dat is wonderlijk, hè? Saul betekent gevraagd, Shaul. Dat betekent gevraagd. Het volk vroeg om hem. Ze wilden hem hebben. Hij verstopte zich wel, maar kwam toch tevoorschijn. David betekent geliefd. Maar je vraagt hem, je vraagt je af door wie hij dan eigenlijk geliefd werd. Zijn vader was hem vergeten, over zijn moeder horen we niet. Hij zat daar maar bij de schapen. En hij zong Psalm 23 en al die andere prachtige liederen. Hij werd door God geliefd. De Heer is mijn herder. Niet alleen maar onze herder, hij is mijn herder. Mij ontbreekt niets en hij leidt mij in grazige weiden. God had hem lief. David, geliefde. En God zegt, die man moet ik hebben. Dat is een man naar mijn hart. Natuurlijk, God had hem zelf zo gemaakt. God had hem zelf gevormd door zijn geest. Maar hij was toch ook, wat zijn verantwoordelijkheid betrof, de man naar Gods hart. Een uitverkoren uit het volk. Mijn dienaar, ik heb hem gevonden. Het is alsof ik hem gezocht heb. Alsof ik rondgekeken heb in het volk Israël. Waar is die ene man die mijn hart volkomen bevredigt? En als je die taal gebruikt, dan praat je helemaal over de Messias. Dan heb je het niet meer over David zelf. Want David was ook maar een mens. En David heeft verschrikkelijke zonden gedaan. En toch zegt God zelfs later nog, zegt hij tegen Jerobeam onder andere, die David, daar moet je nou een voorbeeld aan nemen. Die heeft altijd gedaan wat mij wel behagelijk was. Waarom? Omdat echte vergeving betekent dat God de zonde uitwist. En dan bestaan ze niet meer voor hem. Voor ons bestaan ze wel, we staan in de Bijbel, worden regelmatig aan herinnerd. Voor God bestaan ze niet. Hij zegt, ik zal hun zonde geen zins meer gedenken. In tegenwoordige taal zouden ze zeggen, zijn gedelete. En zelfs de knapste PC-specialist krijgt ze niet meer terug. Het is weg. Het is weg. David is de man aan zijn hart. En niemand, Jozef komt er een beetje bij in de buurt, Mozes ook, maar er is niemand in het Oude Testament die zoveel op Jezus lijkt. De geliefde. God heeft hem zelfs 3 keer laten zalven. 1 keer in het huis, en 1 Samuel 16 in het huis van zijn vader, te midden van zijn broers. Later, als Saul gesneuveld is, wordt hij gezalfd over de 2 stammen. En 7 jaar later, als uiteindelijk alle 12 stammen onder hem zijn gebracht, dan wordt hij nog eens een keer voor de 3de keer gezalfd. En hij wordt niet gezalfd met een kruikje zoals Saul, want zijn koningschap was zo breekbaar als een kruikje is. Maar David wordt gezalfd met een hoorn. Die hoorn komt hier ook nog in de psalm voor. Zo krachtig als die hoorn is, zo krachtig is het Davidische koningschap. We hebben de vragen maar even op de achtergrond gehouden. Zo is het. Dit zijn Gods beloften. Hij heeft die koning gezalfd en in hem heeft hij al die volgelingen gezalfd. Tot de laatste toe. De Messias, dat betekent de gezalfde. Elke koning uit het huis van David is een Messias. Een bekende predikant in Nederland heeft ooit een boek geschreven, De Twee Messiassen. En die had het over Saul en David. Saul was ook een Messias, want hij was een gezalfde. Messias betekent gewoon gezalfde. Elke koning uit het huis van David werd verondersteld een voorafschaduwing te zijn van de Messias. Van de gezalfde. De gezalfde bij uitstek. En wat hebben ze er een puinhoop van gemaakt. God belooft, mijn hand zal hem doen stand houden, mijn arm zal hem sterk maken, geen vijand zal hem overweldigen. Prachtig. Mijn getrouwen, mijn goede tierenheid zullen met hem zijn. Denk erom, de psalmist citeert dat allemaal met pijn in zijn hart, want hij denkt er tegelijkertijd bij, ja prachtig, ja mooi, maar wat is er nou nog van te zien? Zijn horen, daar heb je het, zal in mijn naam opgeheven worden. Ik zal zijn hand op de zee leggen, de Middellandse Zee, zijn rechterhand op de rivieren. Niet alleen de Jordaan, maar tot de Eufraat en de Tigris aan toe. Hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader. Zoals zo Salomo al gezegd werd, ik zal hem tot een vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Mijn God en de rots van mijn heil. Ja, ik zal hem tot een eerstgeboren zoon maken. Dat doet God ook graag. Hè? Jozef was de 11e zoon, maar hij werd de eerstgeboren uiteindelijk. Ephraim was de jongste zoon van Jozef, maar hij werd uiteindelijk de eerstgeboren. Salomo was de 10e van de zonen van David. Maar hij werd uiteindelijk de eerstgeborene. David zelf was de 8e zoon van Isaïe. En hij werd de eerstgeborene. Hij werd de eerstgeborene van het hele volk. En Jezus wordt in Kolosse 1 genoemd de eerstgeborene van de ganse schepping. Dat wil niet zeggen dat hij het eerste schepsel was. Hij is helemaal geen schepsel. Hij is de schepper. Maar als de schepper mens wordt, dan is hij tussen de schepselen hier op aarde automatisch nummer 1. De eerste in rang tussen al de schepselen. Hij is de eerstgeborene uit de doden, zegt Paulus in Kolossen, zegt Openbaring 1. De eerstgeborene, altijd de nummer 1 in rangorde. Maar het voorbeeld is David zelf. Er staat hier zelfs de allerhoogste van de koningen van de aarde. Nou, dan hebben we het al bijna niet meer over David, dan hebben we het al over de Messias. De allerhoogste van de koningen van de aarde. En dat gaat nog verder met de belofte. Ik zal mijn goede tierenheid tegenover hem voor eeuwig houden naar mijn verbond. En met hem trouw blijven en je hart bloedt, want je denkt, kijk nou toch eens rond. Vanaf de terugkeer uit Babel zei ik al 500 zoveel jaar tot op de geboorte van de Messias. Elke keer als iemand deze psalm las, dan bloedde het hart. God heeft het toch beloofd. Hij heeft het toch zelf beloofd. Ik zal zijn nageslacht voor eeuwig laten bestaan en zijn troon als de dagen van de hemel. Ja, er schijnt een gehucht in Galilea te liggen. Ik weet ook niet hoe het... Oh ja, Nazareth heet het. Ja, daar schijnt een zoon van David te wonen. Dus ja, ze zijn er nog wel, maar ja, Nazareth. Kan uit Nazareth iets goeds komen? Maar als zijn kinderen, de kinderen van David, mijn wet verlaten en in mijn bepalingen niet gaan, als zij mijn verordening ontheiligen en mijn geboden niet in acht nemen, dan zal ik hun overtreding met de roede bestraffen en hun ongerechtigheid met slagen. Maar dat geldt niet voor het huis van David als geheel. Individueel zal ik koningen die zondigen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal ik bij hem niet wegnemen en in mijn trouw niet falen. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen gekomen is, niet veranderen. Eens heb ik gezworen bij mijn heiligheid, nooit zal ik tegen David liegen. Zijn nageslacht zal voor eeuwig blijven. Als morgens de zon opgaat, dan kijk je naar de zon en zeg je, hé, de zon is er nog. Maar dat betekent dus ook dat de beloften van God er nog steeds zijn. En s'avonds kijk ik uit het omgekeerde raam, dan zie ik nog net de maan ondergaan. Ik zeg van, hé, de maan is er nog steeds. En zolang de maan er is, zijn de beloften van God nog niet ter aarde gevallen. Ze zijn net zo zeker als de zon en de maan. En dan het geweldige contrast. In zekere zin zou je hier willen ophouden. Maar je moet dit aanhoren. Want dit is de klacht van Israël van het jaar 500 tot het jaar 0. En in zekere zin is het de klacht van Israël van de laatste 2000 jaar sinds de val van Jeruzalem. Hoe zit dat nou, Heere God? U hebt uw gezalfde verstoten. U hebt, vers 40 is wel heel bitter. U hebt het verbond met uw dienaar teniet gedaan. kan de psalmist toch niet menen? Hij meent het wel. Wat is er nou van uw verbond nog overgebleven? Wanneer gaat het gebeuren? Herodes wisten het niet. De fariseeën wisten het. Ja, die wisten het theologisch. Als je aan ze vroeg waar wordt de Messias geboren, dan zeggen ze, oh, dat staat in Micha 5 vers 1. En gij Bethlehem even daar. Maar toen die wijzen uit het oosten zeggen, maar hij is in Jeruzalem, in Bethlehem gekomen, hadden ze geen enkel interesse om te gaan kijken. Dat is wel het probleem met theologen, vindt u niet? Ze weten het allemaal precies. Maar ze gaan niet kijken. Althans, velen van hen. Nee, die paar van Anna, die de verlossing van Jeruzalem verwachtte. Die paar waar Simeon het over had. Zo'n handjevol, ze kenden elkaar allemaal. Af en toe zochten ze elkaar op, kwamen ze bij elkaar in een soort conventikel. En zeiden ze, zou het dan toch een keer gaan gebeuren? Het is zo, ze zijn met z'n allen zo diep gezonken. De zondigheid van het volk is zo groot. Onze leiders, daar heb je ook niks aan. Die zijn wel allemaal heel godsdienstig en vroom, maar het is zo verschrikkelijk doorzichtig. Die hele vroomheid van hun. Die bleef volhouden. Heer, een keer gaat het gebeuren. Een keer gaat het gebeuren. Ach, het is de sommel om voor te lezen. U hebt een bres geslagen in al zijn muren. U hebt zijn vesting in puin gelegd. Alle voorbijgangers op de weg hebben hem beroofd. Israël, Jeruzalem. Zijn buren zijn tot smaad, is hij tot smaad geworden. U hebt de rechterhand van zijn tegenstanders verheven. U hebt al zijn vijanden verblijd. Ja, u hebt de scherpte van zijn zwaard gekeerd. U hebt hem in de strijd geen stand doen houden. U hebt zijn luister doen ophouden. U hebt zijn troon op de aarde neergestoten. U hebt de dagen van zijn jeugd verkort. U hebt hem met schaamte bedekt. Hoe lang nog, Heer? Met Oudejaarsavond lezen velen van ons weer Psalm 90. Hoe lang nog, Heer? Er is zoveel overeenkomst tussen onze tijd en die tijd dat de Heer Jezus geboren werd. Het is weer adventstijd. Niet omdat kerstmis voor de deur staat. Maar omdat we opnieuw zeggen, hoe lang nog, Heer? Wanneer komt Hij? Wanneer zal Hij de troon van David eindelijk bestijgen? Zult u zich voor altijd verbergen? Hoe lang zal uw grimmigheid branden als een vuur? Bedenk hoe kort mijn levensduur is. Waarom zou u alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Het wordt nog somber. Welke man leeft er die de dood niet zien zal? Die zijn ziel, dat is zijn leven, bevrijden zal uit de greep van het graf. Dat is de enige zekerheid die we nog hebben. Ja, wij zouden zeggen, wij wachten op de wederkomst. Maar zo'n Israëliet in die dagen dacht, nou, het enige waar we zeker van zijn is de dood. Maar wat er voor die tijd nog komt, wat we nog mogen meemaken, was één man, die een belofte had gekregen. Jij zult niet sterven voordat je de Messias hebt gezien. Wauw, dat zouden we allemaal wel willen meemaken, nietwaar? Mijn vader is 10 jaar geleden overleden, maar hij was tot het einde toe van overtuigd dat hij de wederkomst zou meemaken. Het is niet gebeurd. Maar die ene man heette Simeon. Het is veelzeggend dat hij voor ons gevoel een oud man was, want dat zei ik al, dat staat nergens. Er staat alleen maar dat hij zegt, nu kunt u uw dienstknecht laten gaan. Dus dan moet u wel oud geworden zijn, want anders heb je dat soort verlangens niet. Jawel, hij wel. Hij zou niet sterven voordat hij de Messias had gezien. Ik weet niet hoeveel jaren hij gewacht had. Hij wist ook niet wat het teken zou zijn. Hij wist ook helemaal niet waaraan hij die Messias zou kunnen herkennen. Maar hij komt die tempel binnen en hij ziet daar een jonge man en een jonge vrouw met een baby op de arm. Die vrouw moet haar reinigingsoffer laten ondergaan, want 40 dagen geleden was het de bevalling. Het is ook nog een bijzonder kind, het is een eerstgeboren zoon, dus er moet ook nog een speciaal offer voor het eerstgeboren kind gebracht worden. Het gebeurt dagelijks in de tempel. En een stem zegt in het hart van Simeon, dat is hem. Dat is hem. En dan gaat naar Maria toe en zegt, vindt u het goed dat het kindje even vasthoudt? En dan komen daar die prachtige woorden. Nu kunt u hier rustig uw dienstknecht laten gaan. Maar of die nou 30 was of 100. Dit was het allerbelangrijkste moment in zijn leven. Maar luister, wij zijn geen Simeons. Niemand van ons heeft een openbaring ontvangen dat hij nog zal meemaken dat de Heer Jezus komt. We geloven dat wel. We hopen dat wel. We zijn ervan overtuigd dat het zou kunnen gebeuren. Maar niemand van ons heeft daar een bijzondere openbaring over gehad. En als u er anders over denkt, dan hoor ik het straks wel. Het zou wel mooi zijn, ja. Simeon zei tegen Anna, dat is hem. Dit is hem. En Anna ging rond. Ja, hij is geboren. Hij is er. Dat toch niet waar is. Ja, hij is er. Hij is er. Maar geen kindje in de kribbe waar wij op zitten te wachten. Maar net als Daniel, die met een zekere verbazing ziet. Hij ziet daar in Daniel 7 die vier wereldrijken. Babylonische, Medi-Persische Rijk, het Grieks-Macedonische Rijk, het Romeinse Rijk. Het zijn vier beesten. Beesten. Dat geeft aan wat het zijn voor machten. Een leeuw, een panter, een beer en nog een verschrikkelijk dier dat niet eens met name genoemd wordt. Beesten. En als ze alle vier geweest zijn, dan zegt hij, dat moet je even bij je voor te stellen. Je moet dat vers niet meteen Nieuw Testamentisch lezen, laat je even op je inwerken wat je daar hoort. In Daniel 7, vers 13 zegt hij, en toen zag ik ineens naar die vier beesten op een volk iemand neerdalen en die zag eruit als een mens. Meer staat er niet. Die zag eruit als een mens. Een mens met een hoofdletter. Die wat al die beesten hebben aangericht goed gaat maken. In Amerika staan ze als kemphanen tegenover elkaar. 2020 wordt een bijzonder jaar. Ik wil nog niet de profeet uithangen. Maar het wordt een bijzonder jaar in velerlei opzichten. De beesten gaan behoorlijk te keren. Wat voor werelddeel ze ook vandaan komen. En Daniel zegt, hé, kijk nou toch eens. Een mens gaat de beestenboel opruimen. En dan staat er in het volgende vers, en aan hem werd gegeven, alle koninkrijken van de wereld. En zijn koningschap zal zonder einde zijn. Maar even later, dat vergeten we dan maar weer, even later staat er dat het koninkrijk ook gegeven wordt aan het volk van de Allerhoogste. Hé, hey, dat zijn we even vergeten. Het volk van de Allerhoogst. De grote kerkvader Hieronymus, die schrijft in een van zijn commentaren een beetje spottend over die Joden die geloven dat er na het Romeinse Rijk een Joods Rijk zou komen. Nou ja, wat een malligheid was dat. Dat Romeinse Rijk is het christelijke Rijk geregeerd door de keizer en de paus. Dat zal nooit vergaan. Maar ja, die Joden die zeggen, jawel, dat vergaat en daarna komt er een Joods Rijk. Maar niet Hieronymus had gelijk, de Joodse rabbis hadden gelijk. Want het Romeinse Rijk is het vierde beest in Daniel 7. En als dat voorbij is, als al die westerse machten die nog steeds zo'n praatjes hebben, eindelijk ten onder zijn gegaan, dan zal dat zijn door die mens die komt met de wolken des hemels. Maar dat koninkrijk dat hij ontvangt is niet alleen van hem. Het is ook van het volk van de Allerhoogste of van de heilige, van de hoge plaatsen, net hoe je het vertalen wil. En iedereen die Daniel 7 las, die kon maar aan één volk denken. Het volk van Daniel zelf. Het volk van God. Hier zult in deze tijd het koninkrijk voor Israël herstellen. Het duurt nog lang. Het duurt nog lang. Die tijden en gelegenheden liggen in Gods hand. Intussen, blijf verwachten. Blijf er naar uitzien. Blijf Advent vieren, ook na 26 december. Want zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. God zegene zijn woord.